Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag zullen wij kunnen luisteren naar eerwaarde heer Dirk van der Linden in enkele catecheses die handelen over de zaligsprekingen.
Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Barmhartig zijn wijst op de attitude van het hart. Ons barmhartig, warm hart erbarmt zich, ontfermt zich over één of meerdere naasten die door het gedane kwaad vervreemd zijn van God, van onszelf, van zichzelf of ook van andere medemensen. Wanneer we iets kwaad gedaan hebben, dan staan we altijd een beetje verveeld in de wereld. Ooit was er in West-Vlaanderen een jongen van 13, 14 jaar en hij mocht van de papa niet voetballen in de tuin, want de tuin was eigenlijk te klein en die papa had alle mooie bloemen gezaaid en geplant in die tuin en als de jongen wou voetballen, dan moest zo'n lief maar een paar straten verder op de weide van boer Gust. Nu komt er een vriend van Chris om een huiswerk te maken. En dat huiswerk is op 1, 2, 3 gemaakt, want de vriend heeft zijn bal meegebracht. En die zegt zo tegen Chris, kom, laat ons vlug nog een paar passen wisselen. Gij staat in de goal en ik zal een beetje shotten. Jammer, jammer, zegt Chris. Ik mag niet in de tuin of op de kleine koer van ons huis voetballen, want papa heeft te veel zorg voor zijn mooie tuin en al die mooie bloemen. Maar toe, zegt die vriend, een paar minuutjes maar. En zo gezegd, zo gedaan. Ze gaan in de kleine tuin en ze voetballen zo 4, 5, 6 minuutjes en op een bepaald ogenblik wordt er zo hard geschot dat die bal rakelings over de grond tegen een boompje komt, een clematitis, mooie purperen clematitis die volop in bloei staat. En juist boven de grond is die tak helemaal afgerukt. Mamma mia, zegt Chris. Wat gaat mijn papa zeggen van de avond? En Chris zet zich op zijn knieën, neemt hij een stam, zet hij weer bovenop de wortels, doet daar een beetje aarde rond en zegt, mijn papa zal dat wel niet zien. Maar hij zit er toch mee verveeld. Om 5:30 in de namiddag komt papa thuis. En het eerste wat hij doet, zoals altijd, is door het raam eventjes kijken naar zijn mooie tuin. En wat ziet hij? Die purperen clematitis hangt met zijn takken en blaadjes slapjes naar beneden. Zo'n lief heeft het al in de mot en zijn hart klopt van schrik dat hij van papa een pak rammel zal krijgen. Papa keert zich om, kijkt recht in de ogen van zoon lief en de zoon buigt zijn hoofd, waardoor papa een bekentenis ziet. Die jongen heeft echt schrik, hij zegt, nu zal het gaan gebeuren, hè. Ik ga hier een pak rammel krijgen van mijn vader. Hè. En wat gebeurt er? Die papa gaat naar de keuken, neemt een glas uit de kast, vult dat glas met water en stapt naar buiten. En nu kijkt Chris door het raam, nieuwsgierig wat zijn papa gaat aanvangen. En hij ziet hoe die papa 3, vier kleine takjes afkraakt van die clematitis en ze in dat glas plant. En hij komt ermee naar binnen, zet ze op tafel onder de neus van Chris en zegt, voilà, jongen, als het God belieft, hebben we over enkele weken nieuwe scheutjes en dan planten we een nieuwe clematitis. Welk een ontspannende liefde is dat voor die jongen. Hij ervaart hier de mildheid van zijn vader. Geen harde hand, geen slaande vuist, maar een zo mild gebaar opbouwend naar de toekomst. Nu vertellen we niet dat dit heeft meegespeeld voor de toekomst van Chris, maar Chris is later priester geworden. En een goede, barmhartige priester. Hij heeft in zijn thuis ondervonden hoe het gezin de kleine cel is waar het evangelie daadwerkelijk wordt beleefd en geïncarneerd. Het gezin is de kleinste cel van de wereldwijde kerk. En in deze dynamische gemeenschap leren kinderen al levende het evangelie beleven in woord en daad. Zalig de barmhartigen, zegt Jezus, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. De zaligspreker is de barmhartige bij uitstek. Hoeveel mensen hebben van Jezus tijdens zijn driejarig openbaar leven geen nieuwe levenskansen gekregen? Hoeveel ondervonden zijn mateloze en deugddoende genade? De Heer richt een duidelijk appel tot ons. Wees mild, van ganser harte. En hij voegt er onmiddellijk de belofte aan toe, ook jij zal barmhartigheid ondervinden. Het klinkt als die gulden regel in Matteüs hoofdstuk 7 vers 12. Alles wat je wilt dat de mensen voor jou doen, doe dat ook voor hen. Wil je vergiffenis ontvangen, wel wees ook bereid vergiffenis te geven. En het is zeer goed vergiffenis te schenken. We keuren daarom het kwade niet goed. Het kwade blijft kwaad. Maar de zondaar verdient genade. We maken een kruis over het kwade om in vrede verder te leven met elkaar en met onszelf. Als we tijdens ons korte leven onbarmhartig en meedogenloos hard zijn voor een naaste, hoe zal de eindtijdrechter dan handelen jegens ons? Mag Christus door ons zijn barmhartige liefde meedelen aan de mensen? Wie wil, kan de komende dagen eens Lucas hoofdstuk 15 lezen en bemediteren. Het is een mooi drieluik waarin Gods vreugde openbaar wordt. Vreugde om het hervinden van een gebroken relatie, van een verbroken vriendschap, van iemand die doodgewaand was. Er is vreugde bij een vrouw die een drachme of een juweeltje heeft teruggevonden. Er is vreugde bij de goede herder die een verloren schaap heeft teruggevonden. Er is vreugde bij de vader omdat zijn doodgewaande zoon levend voor hem staat. God keert alles ten goede. God zelf jubelt telkens een mens met hem de draad heropneemt en herboren wordt. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Thank you. Mag ik u een stukje voorlezen uit Lucas, hoofdstuk 23, vers 33 tot en met 43. Toen Jezus en twee misdadigers op de plaats kwamen die Schedel heet, sloegen ze hem daar aan het kruis, en zo ook de misdadigers, de een rechts, de ander links. En Jezus zei, Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze verdeelden zijn kleren onder elkaar, door er om te dobbelen. Het volk stond toe te kijken, maar de overheidspersonen lachten hem uit en zeiden, anderen heeft hij gered, laat hij zichzelf eens redden als hij de Messias van God is, de uitverkorene. De soldaten brachten hem zure wijn, en ook zij voegden hem spottend toe, als gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf. Boven hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters, dit is de koning van de Joden. Ook een van de misdadigers die daar gingen hoonde hem. Zijt gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons. Maar de andere strafte hem af en zei, heb zelfs jij geen vrees voor God, terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat. En wij terecht, want wij krijgen wat we door onze daden verdiend hebben, maar hij heeft niets verkeerds gedaan. Daarop zei hij, Jezus, denk aan mij wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt. En Jezus sprak tot hem, voorwaar, ik zeg u, vandaag nog zult gij met mij zijn in het paradijs. In wie herkennen wij ons het best? In de overheidspersonen? In de soldaten? In de goede moordenaar? In de andere moordenaar? Of in Jezus? De goede moordenaar is lotgenoot van Jezus. En hij erkent heel duidelijk, antwoordende aan zijn medemisdadiger, wij hebben dit terecht verdiend. Maar hij neemt het op voor Jezus. Hij wordt de advocaat pro Deo. Hij pleit voor Jezus ten beste. En hij is bij die pijnlijkste uren van Jezus sterven op het kruis, de enige pleitbezorger van Jezus. Te midden van een vijandig klimaat neemt hij het op voor Gods Zoon. Het is een spontane en maximale zending om op het meest kritieke ogenblik advocaat te zijn van Jezus. Hij is daar dé getuige der getuigen geweest. En daarom zal hij de eerste zijn die met Jezus persoonlijk en binnen dezelfde ogenblikken mee opgenomen wordt in de Vader. Dit wezen een troost voor brave boeven, die dikwijls uit één stuk slecht of goed zijn. Dit is een boodschap apart om in alle gevangenissen mee rond te trekken. Het is zo moedig dat de schuldige moordenaar opkomt voor het goede in Jezus. Hij zegt terecht, doelend op Jezus, hij heeft niets verkeerds gedaan. Als zwaar belaste komt hij op voor de welbeminde Zoon van de Vader. Hij is een troost voor Johannes en Maria, die toen niet konden spreken, maar die stil aanwezig stonden onder het kruis. In onze wereld, vol verdorvenheid en schijnheiligheid, mogen wij die goede moordenaar in ons hart dragen, zonder hem te verafgoden. Hier manifesteert zich Gods glorie. Uit de zogezegd kwade haalde Jezus de verdrongen capaciteiten. En Jezus belooft: heden zult gij met mij zijn in het paradijs. Midden de hardnekkige, donkere, duistere wolken van een stervensuur doet Jezus hier een zon oprijzen voor een dageraad waarop de zon nooit meer ondergaat. Heden zult gij met mij zijn in het paradijs. Dit goede nieuws kan velen redden van de wanhoop. Het is tegelijk een les voor veel schijnheiligheid. Hier komt de blijde boodschap tot haar recht. Jezus is de goede herder. Hij waardeert een arm schaap dat het goede ziet. In het positief pleiten ervaart Jezus een genade. Eigenlijk zou die goede moordenaar moeten uitgeroepen worden tot patroon van alle getuigen. Jezus wil de kwade moordenaar herderlijk als geroepene in een bliksemgenade meetrekken naar het hemels paradijs. Dit ene antwoord aan de goede moordenaar is het hele sluitstuk van Jezus' zending. Jezus kent een haast ondraaglijk lijden, hij doorstaat de uiterste smarten. En juist voor zijn verrijzenis geeft de Heer aan dit eigen lijden een goede draai, samen met de vertegenwoordiger van de armzalige mensheid, van het uitschot der mensen. Dit is ware vriendschap. Hier openbaart Jezus zich als de barmhartige vriend van welwillende zondaars. Wie meegekruisigd wordt of onder het kruis staat, kan dit begrijpen. De waarde van dit getuigenis kan men pas ontdekken als men Jezus lijden deelt. God openbaart zijn mildheid. God weet het hart van het volk te treffen. Alles is nog omkeerbaar. Dat heeft ook de goede moordenaar bewezen. In elke Eucharistie mogen wij meerdere keren bidden tot Jezus als tot het Lam Gods dat onschuldig de zonden van deze wereld wegdraagt. Jezus zegt zelf: ik ben het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegdraagt. En daarom mogen wij zo dikwijls tot hem bidden: Lam Gods dat de zonden van de wereld wegdraagt, ontferm u over ons.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de zaligsprekingen, ons gegeven door eerwaarde heer Dirk van der Linden. Een volgende keer staan we hier opnieuw bij stil. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.